Goedemorgen gemeente. Mijn naam is Eva van der Graaf en ik heet u hartelijk welkom in deze dienst. Ook groeten we de mensen die deze dienst thuis of elders meebeleven. Deze dienst, waarin ook enkele ambtsdragers worden bevestigd en afscheid zullen nemen, wordt geleid door onze predikant Wim Vermeulen. Het orgel wordt bespeeld door Gerrit Christiaan de Gier. En de orde van dienst vindt u op de website en ook in de beschrijving van de YouTube-video. Om 5 uur vindt er nog een dienst plaats in deze kerk. En die wordt geleid door onze predikant Willem-Jan de Hek. Dan de bloemen. We geven de bloemen ter felicitatie aan de heer De Bak. Hij was deze week jarig. En ook geven we bloemen als groet van de gemeente aan Marinka van Gerestein. Zij zal gaan verhuizen naar Hilversum en we willen haar hartelijk bedanken voor haar inzet als kerkrentmeester voor de vrijwilligers. En we wensen je een hele goede tijd toe. Na afloop van de dienst is er koffie en thee en u bent daarvoor van harte uitgenodigd. Wanneer u nieuw bent in deze gemeente of nog niet zoveel mensen kent, loop dan eens aan bij de tafel met de banner die speciaal voor nieuwe ontmoetingen is ingericht. Na afloop van de dienst is er in het Zuiderkoor gelegenheid om gebed te vragen of te danken met iemand van het gebedsteam. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst toe en laten we deze staande beginnen.
Worden wij stil tot God. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en die het werk van zijn handen dan ook nooit loslaat. Genade is er voor u, voor jullie, vrede van God onze Vader. Van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest. Amen. Een loflied, Psalm 33. Gemeente van Christus, broeders en zusters. Volgende week vieren we hier in de dienst op deze dag en op deze plek het heilig avondmaal. De Heer zelf roept ons om naar zijn opdracht zijn dood te verkondigen. En hij wil aan zijn tafel troosten en bemoedigen wie in hem geloven. Door de Bijbel kennen we Gods wet, de leefregels van Christus Koninkrijk. En in het licht daarvan zien we dat we elke dag tekortschieten in geloof, hoop en liefde. De Heer is trouw, wij zijn vaak ontrouw en dagelijks maken we onze schuld tegenover hem groter. Nu kunnen we de maaltijd van Gods genade slechts ontvangen als we in gehoorzaamheid aan het woord van God als zijn kinderen willen leven. En daarom onderzoeken we onszelf. Heb ik van harte berouw over mijn zonde waarmee ik God en mijn naaste kwets en mezelf de volle vreugde van het leven met de Heer ontneem? Geloof ik dat God mij volkomen vergeving van zonde geeft door het lijden en sterven van Jezus Christus, zijn Zoon, onze Heer? En ben ik oprecht bereid God te dienen in de kracht van de Heilige Geest? Ieder die zo zijn heil zoekt in Christus alleen, mag er zeker van zijn dat er geen zonde of zwakheid is die ons kan scheiden van de liefde van Christus onze Heer. Daarom verkondigen we in het eten van het brood en het drinken uit de beker vol vreugde de dood van onze heiland. En belijden we in gehoorzaamheid aan zijn woord de drie enige God. Zo nodigt Christus u aan zijn tafel. En mogen we ons opnieuw gesterkt weten door het sacrament van brood en wijn. Amen. Bidden we samen dat God met zijn geest vanmorgen heel dicht bij ons is, hier in de kerk of als je thuis op afstand of van waar dan ook met ons bent verbonden. Laten we bidden. Heere onze God, hier zijn we als uw gemeente om te doen waartoe u ons roept. U roept ons om de lofzang gaande te houden in deze wereld. Om kerk te zijn. Levende getuigen van uw aanwezigheid. En wij danken u voor een plek die daarvan spreekt. Ook zonder woorden in deze stad al zo lang. En we bidden u dat u deze plek vandaag vult met uw Heilige Geest. Dat wij ons beseffen dat we hier niet alleen zijn. Dat er een grote wolk van getuigen om ons heen is. En dat we ons verbonden weten met ieder die u in deze wereld en boven al prijst en groot maakt. En daarom bidden wij u. Maak vandaag ook onze tongen los. Maak onze harten warm. En geef aan onze woorden de kracht van uw geest. Zodat we ze echt kunnen verstaan als uw eigen woord. Wij danken u dat wij in de kerk nooit alleen zijn. We danken u voor de grote hoeveelheid broeders en zusters, groot en klein, jong en oud, om ons heen vandaag. We danken u voor het besef te weten dat velen op afstand zich met ons hebben verbonden, nu of misschien later vandaag. We danken u dat we mogen weten onderdeel te zijn van uw wereldwijde kerk. En we bidden u vandaag om een zegen. Zegen over ons samen zijn. Zegen over wat uw kerk mag doen in deze wereld. Wij bidden u ook voor wie wij missen vanmorgen. Misschien waren er die we hier graag bij gehad hadden. Ook juist in een moment van afscheid nemen als ambtsdrager. Of juist aantreden. We bidden u voor hen als ze wel graag wilden, maar niet konden. Als ze niet meer onder ons zijn. Maar ook bidden we voor hen die we wel heel goed kennen, maar die we ja, toch steeds minder vaak zien in de kerk. Ook dat gebeurt. Soms vragen we ons af waarom. Help ons om te zien naar elkaar als broeders en zusters. Elkaars hart te raken. Door de kracht van uw geest. Zo bidden en danken we. Verbonden met uw wereldwijde kerk. In de naam van Jezus. Die met u en de Heilige Geest leeft en regeert. Tot in eeuwigheid. Amen. Jongens en meisjes, er is zometeen kinderkerk voor jullie. Als je wilt mag je eerst even naar voren komen. Dan kom ik naar beneden. Er staat een speciale bank klaar, inderdaad. Voor Chris, zie ik, hè. En voor Boas en voor Samuel. Heel goed. Nee. Ja, jullie zijn nog een beetje klein, maar die bank is gelukkig ook laag. Het is ook wel een bijzondere bank, want het is een bank. Ja, dat klopt, maar het is ook eigenlijk een bank waar je niet op moet zitten, maar waar je op moet knielen. En dan is het maar goed dat die niet zo hoog is. Want heb je wel eens geknield op een bank die zo hoog was? Dat is best moeilijk, hè, zo. Precies. Nou, we gaan het even niet uitproberen, want ik wil het even over iets anders hebben met jullie. Over gewoontes. Wie van jullie heeft er gewoontes? Weet iedereen wat een gewoonte is? Wat is een gewoonte? Moeilijke vraag, of niet? Valt mee, toch? Wat is een gewoonte? Iets wat je heel vaak doet. Nou, op dezelfde manier eigenlijk, hè? Ja, min of meer op dezelfde manier. Zijn er van jullie die hebben gewoontes? Ja? Zoals Bart? Eten, ja. Donald Ducks lezen. Misschien wel op een vast tijdstip. Elke avond na het eten bijvoorbeeld of zo. 1 of 2. Zoiets. Hè. Dat zijn gewoontes. En gewoontes die hebben we in allerlei soorten en maten. Je hebt hele goede gewoontes. Hele gezonde gewoontes. Bijvoorbeeld dat je eten, gezond eten. Elke dag een appel mee naar school of zo. Dat is ook een gewoonte. op zondagmorgen hier zijn, is een gewoonte. En er zijn behalve hele goede gewoontes, zijn er ook hele slechte gewoontes. Soms doe je dingen eigenlijk best heel vaak. En dan denk je, ja, het is eigenlijk niet goed, maar ik kan er ook moeilijk mee stoppen. Weet je er daar een van? Ja, echt? Wat? Ja, precies. Dat zou er een kunnen zijn, ja. Maar waar het nu eigenlijk even om gaat, is om gewoontes die daar een beetje tussenin zitten. Je hebt dus hele goede aan de ene kant, je hebt hele slechte aan de andere kant. Maar we hebben ook een heel aantal gewoontes in onze levens. Daar denken we eigenlijk niet echt heel erg goed over na. We denken niet goed na of ze heel goed zijn of heel slecht. We doen ze gewoon. En dat kan soms jaren zo doorgaan. Ja, en dan vraagt iemand, waarom doe je dat nou eigenlijk zo? En dan denk ik, ja, geen idee, omdat ik het zo geleerd heb, zonder dat ik er echt over nagedacht heb. Zo heb ik bijvoorbeeld een keer een verhaaltje gehoord over een mevrouw die altijd, als ze een rookworst ging opwarmen voor het eten, dan sneed ze de twee puntjes eraf. Weet je wel? Zo'n rookworst is een hoefijzervorm en dan sneed ze twee puntjes eraf. En toen vroeg op een gegeven moment iemand aan haar, waarom doe je dat nou eigenlijk? Ja, zei ze, dat deed mijn moeder ook altijd al zo. En ik weet het eigenlijk niet precies waarom. En toen ging ze later een keer aan haar moeder vragen waarom haar moeder dat deed. En ze dacht dat er een hele bijzondere reden was. Maar de moeder zei, nee, dat deed ik eigenlijk altijd alleen maar omdat die anders niet in mijn pannetje paste. Nou ja, zo kan het gaan met gewoontes. Hè? Dat je gewoon maar doorgaat en doorgaat en doorgaat zonder dat je er echt over nadenkt. Hier in de kerk gaat het vandaag over Petrus. En Petrus heeft ook gewoontes. Hij heeft bijvoorbeeld de gewoonte om te gaan vissen. En dat op een speciale manier te doen, zonder dat hij daar verder echt heel erg goed over nadenkt. Maar nu komt Jezus in zijn leven en Jezus zegt tegen hem, Petrus, je moet het een keer helemaal anders doen. Je moet je net uitgooien aan de andere kant van de boot. En dan denk je, wat maakt dat nou voor verschil? Nou, dat maakt in dit geval heel veel verschil. Want aan de ene kant vingt Petrus niks, aan de andere kant vangt hij heel veel. Nou, waar gaat het om? Dat we dus soms goede gewoontes hebben, soms hele slechte, soms gewoontes waar we niet zo erg over nadenken. Maar waar het af en toe heel goed van is om te bedenken, is dit nou eigenlijk wat Jezus van me vraagt? En als Jezus dan een keer tegen je zegt, doe het nou eens anders. Ja, dan moeten wij natuurlijk wel vervolgens goed luisteren en dat inderdaad ook gaan doen. En dat is soms lastig, want gewoontes veranderen, dat is niet zo makkelijk. Maar Petrus doet het en hij krijgt er geen spijt van. Nou, daarover gaat het straks hier in de kerk. Jullie gaan je verhaal horen en we zingen het lied van de maand en dat is vandaag Psalm 42. openen samen het woord van God. We lezen deze weken uit het Lucas-evangelie. En we bladeren twee hoofdstukken verder ten opzichte van vorige week. En komen aan in Lucas 5. Schrift lezen in Lucas 4, de laatste paar versen tot en met 5 vers 11. Horen wij het woord van God. Bij het aanbreken van de dag vertrok Jezus en ging naar een eenzame plaats. De mensen gingen hem zoeken en toen ze hem gevonden hadden, probeerden ze hem ervan te weerhouden bij hen weg te gaan. Maar hij zei tegen hen: ook in de andere steden moet ik het goede nieuws over het koninkrijk van God brengen, want daarvoor ben ik gezonden. En hij maakte dat goede nieuws bekend in de synagogen van Judea. En toen hij eens aan de oever van het meer van Genesaret stond en het volk zich om hem heen verdrong om naar het woord van God te luisteren, zag hij twee boten aan de oever van het meer liggen. De vissers waren eruit gestapt, ze waren bezig de netten te spoelen. Hij stapte in een van de boten die van Simon was en vroeg hem een eindje van het land weg te varen. Hij ging zitten en gaf de menigte onderricht vanuit de boot. Toen hij was opgehouden met spreken, zei hij tegen Simon: vaar naar diep water en gooi je netten daaruit om vis te vangen. Simon antwoordde: meester, de hele nacht hebben we ons ingespannen en niets gevangen. Maar als u het zegt, zal ik de netten uitwerpen. En toen ze dat gedaan hadden, zwom er zo'n enorme school vissen in de netten dat die dreigden te scheuren. Ze gebaarden naar de mannen in de andere boot dat die hen moesten komen helpen. En nadat deze bij hen waren gekomen, vulden ze de beide boten met zoveel vis dat ze bijna zonken. Toen Simon Petrus dat zag, viel hij op zijn knieën voor Jezus neer en hij zei: ga weg van mij, Heer, want ik ben een zondig mens. Hij was verbijsterd, net als allen die bij hem waren, over de enorme hoeveelheid vis die ze gevangen hadden. Zo verging het ook Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, die met Simon samenwerkten. Jezus zei tegen Simon: wees niet bang, voortaan zul je mensen vangen. En nadat ze de boten aan land hadden gebracht, lieten ze alles achter en volgden hem. Woord van God. In de preek straks naar aanleiding van dit Bijbelgedeelte volgen we Lucas 5 op de voet. En we richten ons vooral op de dingen die Jezus doet en zegt. En dat is heel wat. En het is eigenlijk ook een soort kralenketting, zou je kunnen zeggen. De dingen die Jezus doet en zegt volgen elkaar op een hele naadloze en bijzondere manier op. En wat dat te zeggen heeft, dat proberen we vandaag te ontdekken. Rondom de preek Psalm 146. Dat wil zeggen, nu in de versie zoals die in Gezang 21 staat, de aangegeven coupletten. En straks na de preek in een muzikale bewerking van Dick Sanderman. gemeente van onze Heer Jezus Christus hier in de kerk of op afstand met ons verbonden. Als Jezus bij jou in de boot stapt, wat voor passagier krijg je dan aan boord? Misschien denk je, wat een aparte vraag. Nou, als je van zeilen houdt, dan weet je dat je passagiers hebt in allerlei soorten en maten. Je hebt er die rustig wachten tot ze een plekje van je krijgen. En die, als je het ze vraagt, best bereid zijn om eventueel een touw voor je vast te houden. Je hebt er ook bij die het eigenlijk heel spannend vinden. Bij het minste of geringste schommelen al bang zijn voor waterscheppen en omslaan. En dan heb je ook nog de categorie zelfverzekerde passagiers. Die pakken meteen het roer en gedragen zich alsof het hun eigen boot is. Wat voor passagier zou Jezus zijn? Als je die vraag een paar dagen geleden aan Simon Petrus gesteld zou hebben, zou hij jou het antwoord schuldig hebben moeten blijven. Maar inmiddels weet hij beter. Want Jezus is als passagier bij hem in de boot gestapt. En hij heeft met eigen ogen kunnen zien en ervaren wat voor passagier Jezus is. Het werd een nogal ongewone tocht, om het voorzichtig uit te drukken. Maar niet alleen ongewoon, ook onvergetelijk. Zo onvergetelijk dat het verslag van deze tocht in het evangelie terecht is gekomen. Daarom volgen wij het op de voet vanmorgen. Want Jezus stapte niet alleen maar toen en daar een willekeurige boot in. Hij stapt ook vandaag, hier en nu, jou en mijn levensschip binnen. En wat gebeurt er dan? Wie krijgen we dan aan boord? Met wie krijg je te maken? Hoe gaat hij zich gedragen? En wat wil hij je daarmee zeggen? Jezus, zo lazen we, hij bevindt zich aan het begin van Lucas 5 aan de oever van het meer. En hij is daar bepaald niet alleen, want er is een menigte aan mensen om hem heen. En die mensenmenigte die dringt zich aan hem op, staat er. Zo dat het niet lang zal duren of Jezus wordt de zee, als het ware, wat ingedreven. En om dat te voorkomen, roept Jezus een visser te hulp. Hij heet Simon en zijn boot ligt daar half op het droge. En hij is bezig om zijn netten schoon te maken. Hij stapte in de boot die van Simon was, schrijft Lucas. En hij vroeg hem een eindje van de kant af te varen. En daarmee heeft Simon dus zijn passagier aan boord. Een passagier, en dat is het eerste opmerkelijke aan dit stuk, die daadwerkelijk iets van hem nodig heeft. Een passagier die graag gebruik maakt van zijn boot en van zijn spullen. Nou kan ik me voorstellen dat je niet meteen geneigd bent om zo over Jezus te denken. Als iemand die iets van je nodig heeft. Zeker niet als je beseft dat we in de kerk geloven dat Jezus niet zomaar iemand is, maar God in ons midden. Heeft God iets van ons nodig dan? God heeft geen andere handen dan die van ons. Dat is in sommige kringen een populaire quote. Ik kwam hem deze week nog tegen als de kop boven een advertentie van een gemeente die een nieuwe predikant zocht. Eerlijk gezegd geloof ik daar helemaal niks van. Het lijkt me christelijk gesproken zelfs gewoon een ketterij. En ik kreeg eigenlijk meteen medelijden met de collega die daar aan de slag zou moeten. Maar toch, bezig met Lucas 5, heb ik nog wel even wat langer op dat zinnetje zitten kauwen van de week. God die geen andere handen zou hebben dan die van ons, dat lijkt me nog altijd een heel onhandige uitdrukking. En bovendien, het zou een ramp zijn. Een machteloze God. En wij die het dan voor hem moeten opknappen. Je zou niet eens moeten willen dat het waar was. Maar dat God gebruik wil maken van onze handen en van onze spullen, dat lijkt me nu precies wel het geheim van Lucas 5. En belangrijk om te onderstrepen in een dienst waarin jullie als nieuwe ambtsdragers worden bevestigd. Een moment dat Christus in jouw levensschip stapt en tegen je zegt: ik heb je nodig. Ik kies ervoor om gebruik te maken van wat jij te bieden hebt. Jouw ogen, jouw handen, jouw voeten, jouw talenten. Ik neem ze graag in mijn dienst. Als Jezus eenmaal in die boot van Petrus gestapt is, en Petrus is een eindje van de kant afgevaren, gaat hij zitten, staat er. Detail, denk je misschien, ja, maar wel een detail waar je niet overheen moet lezen. Probeer het voor je te zien. Jezus die zit in het schip van Petrus en de mensenmassa vanaf de kant toespreekt. Prachtig beeld eigenlijk. Dat schip van Petrus dat Jezus nodig had en dat hij zomaar even verandert in een drijvende preekstoel. En dat Jezus er even letterlijk een preekstoel van maakt en daarop gaat zitten, dat is veelzeggend. Want je weet misschien dat het water in de Bijbel eigenlijk ook altijd een beeld is voor de dood en de chaos. Dus dat beeld van Jezus in alle rust, zittend en prekend vanuit een schip, dat wil dus ook zeggen: hier spreekt iemand met gezag. Hier is iemand aan het woord die boven het komen en gaan van de wind en het water en de wolken staat. Iemand die boven de altijd onrustige waan van de dag uitstijgt. Iemand die voor de machten van de chaos en de dood niet bang is. Iemand ook die er echt even voor gaat zitten, zoals wij dat ook wel tegen elkaar zeggen. Als we ervoor gaan zitten, dan verandert het gesprek. Dan zeg je, door je uitdrukking, door je houding, door je stem misschien ook wel: dit mag even duren. Ik geef mijn aandacht aan je. Ik heb je iets te zeggen. Als Jezus dus in onze levensboot stapt en gaat zitten, dan doet hij dat dus als iemand met gezag. Niet als iemand die van plan is om snel weer weg te gaan. Of die haastig, hup, hup, even een paar dingen voor je fixt en dan weer vertrokken is. Nee, je mag op zijn blijvende, geheimvolle aanwezigheid rekenen in je leven. Ook als ambtsdrager. Zoals ik ooit leerde van een collega ziekenhuispredikant. Ze zei: voor ik een kamer binnenga en een ontmoeting heb, dan bedenk ik altijd: God is er al. Hij is hier al eerder geweest en hij zal hier ook langer blijven dan ik. Om eerlijk te zijn, zelf vergeet ik nogal eens om dat soort dingen te bedenken. Maar ik heb ook de ervaring dat de keren dat ik het wel deed, het wel degelijk verschil maakte. Het derde. Als Jezus uitgesproken is, dan vraagt hij Simon niet om terug te gaan naar de kant, maar juist verder het meer op te gaan. Naar diep water, schrijft Lucas. Ook een merkwaardige opdracht. Maar als je erover nadenkt, dan past het ook wel weer een beetje in het plaatje. Waarom? Nu, we begonnen te lezen aan het einde van hoofdstuk 4. En daar lazen we dat de mensen Jezus graag heel dicht bij zich willen houden. Ze proberen hem zelfs tegen te houden, zodat hij niet bij hen vandaan zal gaan. Maar Jezus geeft daar niet aan toe. Ik heb meer te doen, zegt hij. Het koninkrijk van God is groter dan jullie dorp Capernaum, beste mensen. Het koninkrijk van God is altijd groter en altijd wijder. En altijd veel dieper dan je denkt. Vaar naar diep water, Simon. Diep water, dat is dus waar Jezus ons telkens weer toe uitnodigt als hij bij ons in de boot stapt. Uitnodigt, je mag gerust ook uitdaagt zeggen. Wij hebben nogal eens de neiging, ik wel tenminste, om het koninkrijk een beetje klein en huiselijk te houden. Wij hier in de kerk, wij met onze mensen, wij met onze manieren bijvoorbeeld. Als wij het hier maar goed hebben met elkaar. Ja, maar dat is dus niet hoe het werkt in het koninkrijk. Het koninkrijk is altijd groter, altijd wijder, dieper, verrassender. Jezus weet dat. En hij nodigt ons uit. Kom, ga mee. Durf je dat? Eenmaal aangekomen bij dat diepe water, blijkt dat Jezus met Simon nog steeds niet klaar is. Hij vraagt hem daar op die vreemde plek zijn visnetten uit te gooien. Wat? Vissen? Nu? Hier? Op deze manier? Alles in Simon de Professional begint tegen te sputteren. Vissen in de ochtend en vissen in het diepe water, dat doen we nooit. Je moet 's nachts vissen en dan ook een beetje bij de kant. Maar ja, zelfs dat heeft al niet gewerkt. De hele nacht hebben we al hard gewerkt, meester, en niks gevangen. Wat gaat Simon nu doen? Dat is de vraag. Ik ben benieuwd. Wat zou u gedaan hebben, of jij? Stel je eens voor, je bent helemaal vertrouwd met een bepaalde stijl van leiding geven op je werk. Met een bepaalde manier van preken. Met een bepaalde manier van je huiswerk maken. Met een bepaalde manier van omgaan met je schoonfamilie. Of, nou ja, noem maar op. En of dat ook de beste manier is, daar denk je eigenlijk nauwelijks over na. En dan is daar ineens een goede vriend of vriendin. Die ziet jou vanaf een afstandje wat bezig. En die durft tegen je te zeggen, ik zie je bezig. Je doet enorm je best. Maar het kan misschien ook anders. Wat denk je? Iets meer loslaten? Iets meer structuur? Iets minder op je rechten staan? Zou dat niet enorm helpen? En zou je dat aandurven? Simon durft. Dat had natuurlijk ook heel anders gekund. Je weet hoe dat gaat. Hij had zich kunnen verschuilen achter zijn professionaliteit. Hij had kunnen zeggen, alles goed en wel, meester, maar wie is hier nu eigenlijk de visser? En uit angst voor zijn gezichtsverlies had hij zich natuurlijk kunnen ingraven in zijn rol. Je herkent het vast. Ik ben hier toch de expert. Ik heb ervoor doorgeleerd. Het zijn mijn gewoonten. Daar komt u niet zomaar aan. Maar Simon zegt iets heel anders. Op uw woord zal ik mijn netten uitwerpen. En moet je kijken wat er dan gebeurt. Kijk wat er gebeurt als je eventjes jezelf vergeet. Als je even zelf een stap achteruit doet en die vreemde woorden van Jezus zomaar een keer hun werk laat doen. Dan kan er zomaar een wereld voor je opengaan. In het geval van Simon is dat een wereld van scheurende netten en zinkende scheepjes, want het is ongekend wat er gebeurt. Zoveel vis bij elkaar, dat heeft Simon nog nooit gezien. Dit is meer dan hij in zijn eentje kan behappen. Zo'n ongekende overvloed. In de kerk hebben we nogal eens de neiging om sterk te denken in termen van tekort. Ik weet niet of je dat herkent. Er is snel te weinig, denken we. Te weinig mensen, te weinig geloof, te weinig geld, te weinig jongeren. Maar als Jezus aan boord stapt, dan begint hij dus aan die manier van denken te morrelen. En vanmorgen dacht ik, zien we dat toch eigenlijk voor onze ogen gebeuren hier? Een overvloed aan ambtsdragers, om maar iets te noemen. Meer dan we durfden te dromen. En als je eenmaal zo begint te kijken en je kijkt rond, dan zie je nog veel meer overvloed. Dan zie je overvloed in de Alpha-cursus die bezig is. Dan zie je overvloed in mensen die graag iets willen betekenen voor God en zijn koninkrijk. Dan zie je een overvloed aan kinderen en tieners, aan jonge mensen. Een overvloed aan kansen en mogelijkheden. Een overvloed aan mensen die hier in de kerk hun schouders eronder willen zetten. De gemeente gezond willen houden, geestelijk en financieel. Overvloed op overvloed. En het is fascinerend om te zien in dit stuk hoe Simon op al die overvloed reageert. Wat zegt hij? Ga weg van mij, Heer. Ik ben een zondig mens. Denk je, wat is dat nou voor een aparte reactie op zo'n enorme overvloed? Waarom herinnert jou dat eraan dat je een zondig mens bent? Nou, ik denk hierom. Simon beseft nu ineens dat hij iemand is die met Gods overvloed eigenlijk geen raad weet. En die tegen Jezus zegt, Heer, als u bij mij aan boord stapt en u gaat zitten, u neemt mij mee naar diep water, u daagt mij uit het net aan de andere kant in het water te gooien en u confronteert mij met zo'n enorme onverwachte overvloed, dan is dat te veel. Dan zie ik nu eigenlijk pas hoe klein mijn wereldje is als u mij aan mezelf overlaat. Nu zie ik eigenlijk pas hoe wankel het hutje is van mijn eigen gelijk. Nu zie ik pas echt hoe vaak ik, als ik eerlijk ben, met lege handen sta. Wat u hebt is te veel. Het contrast is te groot. Tussen u en mij. Ga alstublieft weg van mij. Ik ben een zondig mens. Ja, maar dat laat Jezus dus precies net niet gebeuren hier. Jezus gaat niet weg bij Simon. Jezus gaat niet weg bij jou. Zelfs al zou je dat willen. En in plaats daarvan wordt het daar midden in die boot weer even kerst. Vrees niet, klinkt het uit de mond van Jezus. Wees niet bang. Het is niet de bedoeling dat jij terugdeinst, Simon, nu je begint te beseffen met wie je te maken hebt. Dit is niet het einde. Dit is pas het begin. Dit was de auditie. De rest komt nog. Je was gewend om vis te vangen. Vanaf nu zul je mensen vangen. Mensen vangen. Dat klinkt niet heel goed, zeg je. Nee, dat klopt. Lucas gebruikt hier een heel zeldzaam woord dat eigenlijk een beetje uit de sfeer van het leger komt. Het betekent letterlijk vangen ten leven. En het werd gebruikt in verband met krijgsgevangenen die alles behalve gedood mochten worden. Daarom is de vertaling eigenlijk ook bijna altijd een beetje ongelukkig. Het gaat er niet om dat mensen gevangen worden. Jezus probeert juist een contrast aan te brengen. Het gaat niet om dode vis. Het gaat om levende mensen. En dat die tot hun bestemming komen. Daarvoor is Jezus zelf gekomen. Daarvoor is hij de wereldzee opgevaren. Die hele grote wereldzee waar je je als een vis in het water kunt voelen. Waar je helemaal in je element kunt zijn. Maar die ook heel groot en diep is. Waar je ook heel eenzaam kunt zijn en het koud kunt hebben. Waarin je diep kunt wegzinken. Die wereldzee die bovendien geen neutraal gebied is. Ik zei het al. De zee is ook altijd een beeld voor de dood en de chaos. En daar heeft Jezus je niet voor over. En daarom vist hij. Trekt hij zich naar je toe. Om je te brengen in zijn wereld van overvloed. En in dat werk betrekt hij dus ook mensen. Hij doet dat niet alleen. Simon Petrus was de eerste, maar zeker niet de laatste. Tot op de dag van vandaag worden wereldwijd telkens weer mensen betrokken bij Jezus viswerk. Dat brengt me tot slot nog een keer bij jullie hier op de voorste rij vanmorgen. Ronald, Marcus, Cora, Bart en Klazina, jullie worden vandaag bevestigd in het ambt. Jullie stellen je levensschip beschikbaar aan Jezus. Ga met hem mee naar diep water. Gooi op zijn woord geregeld je net aan de andere kant uit. En sta versteld van Gods overvloed. En Jacob, Matthias, Marianne, Ari en Theo. Jullie hebben een periode als ambtsdrager gediend. Het ene moment is dat geweest de hele nacht door hard werken en niks vangen. Het andere moment was het je eigen ideeën aan de kant en onverwachte en onlogische dingen doen. Gewoon omdat hij het je opdroeg. En ik weet, er waren zeker ook vele momenten waarop je iets van scheurende netten en zinkende scheepjes hebt ervaren. Momenten van onverwachte overvloed. Houd die vast. Want Jezus is aan boord. En hij blijft aan boord. Amen. Gemeente, broeders en zusters, van een aantal van onze ambtsdragers is hun ambtstermijn verstreken. Van de zusters en broeders Marianne van der Geer, Theo van Stuyvenberg, Jacob Rink, Matthias Jonkent en Arie Westerhout. Mag ik jullie vragen te gaan staan en hier plaats te nemen? Geliefde broeders en zusters, wij laten jullie gaan en wij zeggen jullie dank voor de overtuiging en de inzet en de liefde waarmee je je dienst in de gemeente van Christus hebt vervuld. Wat blijft is de verbondenheid met het ambt, waarin alles wat in de afgelopen tijd vertrouwelijk tot jullie kennis kwam geheim zal blijven, ook na je afscheid. En gemeente, het past ons om de Heer onze God dank te zeggen voor de toewijding van diegenen die vandaag hun ambt neerleggen. Voor hun volharding en hun trouw prijzen wij God, de bron van alle goed. En dat willen we graag doen door samen met elkaar Psalm 90 vers 8 te zingen. En gemeente, tot twee keer toe heeft de kerkraad u de namen bekendgemaakt van diegenen die zullen worden bevestigd of herbevestigd in het ambt van ouderling of diaken. Het betreft de broeders Roland Jansen, Bart Kooi, Ronald Kwik en Marcus van Toor. En de zusters Simone Aman, Cora Treuren en Klazina Staat. Voordat wij daartoe overgaan, horen en overwegen we wat de kerk aan ouderlingen en diaken heeft toevertrouwd. Want in het vergaderen en onderhouden van zijn kerk maakt onze Heer Jezus Christus gebruik van de dienst van mensen aan wie hij in de gemeente een bijzondere taak heeft toevertrouwd. Een ambtswerk is bedoeld om de gemeente toe te rusten tot een getuigenis en dienst in de wereld, tot opbouw van het lichaam van Christus. Zij mogen dit werk doen, ziende op hem die niet gekomen is om zich te laten dienen, maar om te dienen. De dienstbaarheid in Christus' naam krijgt een duidelijke gestalte in het ambt van diakenen. Van ouds hebben die de taak om de tafels zo te bedienen, met inachtneming van het woord van God, dat de behoeftigen niet worden beschaamd. Ze zamelen de gaven van de gemeente in, om allen die hulp nodig hebben, binnen of buiten de kerk, dichtbij of veraf, te doen delen in de liefde van Christus. Met woord en daad en gebed komen zij op voor het recht van de armen die om hulp roept en de ellendige die geen helper heeft. Zo bevorderen ze dat arm en rijk elkaar ontmoeten als schepselen van dezelfde Heer. En aan die verbondenheid met alle mensen en met heel de schepping herinneren zij ons telkens weer als ze brood en beker bij ons doen rondgaan. En wij, zoals volgende week weer, de dood des Heren verkondigen totdat Hij komt. Een ander ambt is dat van ouderling. Zoals de oudsten in Israël het volk vertegenwoordigden en tegelijk opzicht hadden over de gemeente van God, zo worden in de kerk van Christus ouderlingen aangesteld om de gemeente te houden aan haar roeping. Koninkrijk van priesters en heilig volk te zijn. Door op te treden als vertrouwenspersoon en geweten van de gemeente in deze tijd, bemoedigen zij hun broeders en zusters in de navolging van Christus onze Heer. Want hoe zouden we een levende gemeente kunnen zijn als niet mensen telkens weer belangeloos werden opgezocht? Hoe zouden de predikanten de opdracht van de goede herder, hoed mijn schapen, kunnen vervullen als ze daarbij niet op de medewerking van ouderlingen mochten rekenen? Zo worden in de gemeente van Jezus Christus mensen geroepen tot het ambt. Om samen met de predikanten deze dienstbaarheid te bevorderen. Het rentmeesterschap vorm te geven. Tot zegen voor allen. En tot eer van Gods ene en grote naam. En jullie, broeders en zusters die nu gereed staat om je ambtswerk te aanvaarden of voor te zetten, herinner je altijd met dankbaarheid dat het Christus eigen kudde is die je wordt toevertrouwd. Hij heeft haar verworven door zijn bloed. Het is zijn kerk. Aanvaard daarom je dienst met blijdschap. Voed jezelf met het woord van God. Volhard in gebed. En wees verzekerd van de kracht van de Heilige Geest. Mag ik jullie vragen te gaan staan? Jullie mogen staan. Even. Dank je. Eenmaal ben je in deze gemeente in het ambt van ouderling of diaken bevestigd. En daarbij heb je uitgesproken dat je de Heilige Schrift aanvaardt als regel van het geloof. Dat je je wilt verzetten tegen al wat daarmee strijdig is. Je hebt beloofd geheim te zullen houden wat vertrouwelijk tot je kennis mocht komen. En je taak te zullen vervullen overeenkomstig de orde van onze kerk. En nu jullie je ambtswerk voortzetten voor een nieuwe periode, vraag ik je daarom. Geloof je dat je in je verkiezing door deze gemeente, door God zelf, tot deze dienst bent geroepen? Beloof je in je ambt waardig en trouw te bedienen met liefde voor de gemeente en voor alle mensen die de Heer op je weg brengt? Wat is daarop het antwoord van ouderling Simone Aman en van ouderling kerkrentmeester Roland Jansen? Dank jullie wel. Jullie mogen gaan zitten. En nu mogen jullie komen. Geliefde zusters en broeders, jullie die voor het eerst geroepen worden tot het ambt van ouderling of diaken in deze gemeente. Geloof je dat je in je verkiezing door deze gemeente, door God zelf, tot deze dienst bent geroepen? Aanvaard je de Heilige Schrift als regel van het geloof? En wil je je verzetten tegen alles wat daarmee strijdig is? Beloof je je ambt waardig en trouw te bedienen met liefde voor de gemeente en voor alle mensen die de Heer op je weg brengt? Beloof je geheim te houden wat vertrouwelijk tot je kennis komt? En beloof je je taak te vervullen overeenkomstig de orde van onze kerk? Wat is daarop het antwoord van diaken Cora Treuren? Wat is het antwoord van ouderling Marcus van Toor? Van ouderling Ronald Kwik? Van ouderling kerkrentmeester Bart Kooi? En van ouderling Scriba Klazina Staat. Wij gaan samen bidden. Daarna zullen de nieuw bevestigde ambtsdragers knielen en zegen ontvangen. Heere onze God, wij zegenen u dat u in uw goedheid uw Zoon Jezus Christus gezonden hebt om de gestalte van een dienstknecht aan te nemen, zichzelf te vernederen en gehoorzaam te worden tot de dood aan het kruis. Wij prijzen u dat u hem verhoogd hebt en hem een naam boven alle naam gegeven hebt. Door hem hebt u ons geleerd dat wie groot wil zijn, een dienaar van allen moet worden. En dat er geen grotere gave is dan de gave van het dienen. Wij danken u dat u vandaag broeders en zusters roept in het ambt van ouderling en diaken. En dat we hen in gehoorzaamheid aan uw wil mogen bevestigen in deze dienst. En daarom bidden wij u. Geef hen trouw te zijn aan hun belofte. Maak hen standvastig in hun dienstwerk. Dat ze in de zekerheid van het geloof overvloedig zullen zijn in hoop. En geworteld en gegrond in de liefde van uw Zoon Jezus Christus. Aan wie toekomt met u en de Heilige Geest alle eer en glorie. Tot in de eeuwen der eeuwen. Amen. Mag ik je nodigen? Zend God uw Heilige Geest op Klaasina staat. Maak haar tot ouderling in deze gemeente. Om in liefde om te zien naar de mensen. En uw gemeente te bouwen en te dienen. Amen. Zend uw geest op Bart Kooi. Maak hem ouderling in deze gemeente. Om in liefde om te zien naar de mensen. Uw gemeente op te bouwen en te dienen. Amen. Zend God uw geest op Ronald Kwik. Maak hem ouderling in deze gemeente. Om in liefde om te zien naar de mensen. En uw gemeente op te bouwen. En te dienen. Amen. Zend God uw geest op Marcus van Toor. Maak hem ouderling in deze gemeente. Om in liefde om te zien naar de mensen. Uw gemeente te bouwen en te dienen. Amen. Zend God uw Heilige Geest op Cora Treuren. Maak haar diaken in deze gemeente. Om in liefde om te zien naar de mensen. Uw gemeente te bouwen en te dienen. Amen. Gemeente, laten wij om deze broeders en zusters heen gaan staan en samen met en voor hen een lied van vertrouwen te zingen, 939, 1 en 3. Jullie mogen gaan zitten. Laten we samen God danken voor wat hij ons geeft vanmorgen en met en voor elkaar bidden. Heer onze God, op u alleen, u die ons licht bent en onze kracht, stellen wij onze hoop. Want u zorgt voor ons. En dat niet zomaar. U zorgt voor ons met overvloed. Wij danken u voor de overvloed van dit moment en van deze dienst. Wij danken u voor de overvloed in de toewijding van ambtsdragers. Die jarenlang hun beste krachten hebben gegeven aan uw gemeente. Wij danken u voor hun toewijding en bidden u om zegen op hun werk. Wij danken u voor de toewijding van nieuwe ambtsdragers die klaar stonden vanmorgen om de plek van anderen weer in te nemen. We danken u dat we daar als gemeente rondomheen mochten staan. We bidden u dat we met elkaar afsteken zullen naar diep water. Dat we niet zullen aarzelen om op uw woord het net ook aan de andere kant uit te gooien. En verrast zullen staan van de overvloed die we dan kunnen vinden. Heere God, u kent ons ook. U kent ook dat dubbele in ons, dat ook zo in Simon zat. Dat we met uw overvloed ook heel vaak geen raad weten. En ons heil dan maar in de schaarste zoeken. Ga weg van mij. Dat gevoel. Dat diepe van binnen. Maar dan ook het geheim dat u dat niet laat gebeuren. En dat we dat ook vanmorgen merkten, dat u hier was, door de kracht van uw geest. Dat u ons aansprak. En dat u ons blijvend aanspreekt. Dat u in onze levensboot aanwezig bent. Als degene die zit op het water. Heer onze God, we danken u voor zoveel goed. We danken u dat u soms ook iets niet doet. Weggaan. Als wij daarom vragen. Ga zo met ons mee. Als gemeente op deze plek, in deze stad. Zegen de Jacobikerk. Zegen alles wat hier in uw naam gebeurt. Maak ons tot een waarachtige getuige van u op deze plek. En help ons ook om erop gericht te zijn met elkaar. Dat ook zo goed mogelijk te doen. Dat dat ons verlangen is. We bidden u voor elkaar. We danken u voor meneer De Bak die de afgelopen week zijn verjaardag mocht vieren. We bidden u om een zegen voor hem. Zegen hem op zijn hoge leeftijd. Ook als het zicht in zijn ogen steeds minder wordt en dat moeilijk is voor hem. We bidden nu voor hem en voor Rick. Heere God, we bidden ook voor Marinka. We danken u voor wat zij ons gegeven heeft en wat we in haar van u hebben mogen ontvangen de afgelopen tijd. U weet, daar komt een einde aan in verband met haar verhuizing. We bidden nu, ga met haar mee. Zegen haar. Door de kracht van uw geest en maak haar opnieuw tot een zegen op de nieuwe plek waar zij mag gaan wonen. Zo bidden we ook voor de stad waarin we mogen wonen. We bidden voor haar bestuurders. Voor iedereen die het goede voor de stad zoekt. Voor haar ambtenaren. Voor diegenen die zich dag in dag uit wijden aan het opvoeden van kinderen. Het lesgeven aan kinderen. Het vormen van tieners en jongeren op de middelbare scholen, de hogescholen en de universiteit. We bidden nu voor diegenen die zich speciaal bekommeren om de allerzwakste en kwetsbaren. Diegenen die zo vaak tussen wal en schip terecht dreigen te komen. Heere God, Zegen ons in onze stad. We bidden ook voor uw wereld. Wij danken u voor het bestand tussen Israël en de Palestijnen dat tot stand gekomen is. Het is pril en we houden de adem in of het zal houden. Maar we willen u ook danken voor dit. En we geloven dat het kan, dat er vrede is in uw naam. Heere God, laat uw wereld versteld staan. Dat is wat wij bidden en verlangen. We bidden voor Wilbert en Rima in Libanon. We danken u dat ze een paar weken geleden weer terug konden keren naar de plek die hen zo lief is. Maak ook hen tot een zegen in die regio, dat deel van de wereld, dat zo onrustig is. Er is veel onrust op het wereldtoneel. Er zijn zorgen over de invloed van soms zomaar enkelingen met heel veel macht of heel veel geld, maar met een gebrek aan moraal. Heere God, help ons als mensen die iets van u kennen, die het evangelie hebben gehoord, de richting te gaan die u ons wijst. U bent Heer over de geschiedenis. U houdt ook de geschiedenis van deze wereld in stand en u leidt ons naar uw koninkrijk. Daarvoor danken we u. En we bidden u dat we als kerk, als gemeente van u, daarop in de eerste plaats gericht zullen zijn. We bidden nu voor vervolgde broeders en zusters wereldwijd. Elk jaar, ook deze week, komen er opnieuw berichten naar buiten over hoe die realiteit is. Voor ons vaak ook ver weg. Maar we weten ons niet te min verbonden met christenen wereldwijd. We danken u dat die verbinding er is. We bidden u dat zij ook zullen merken en ervaren dat er wereldwijd op heel andere plekken door christenen in heel andere situaties voor hen wordt gebeden. En dat dat hen moed geeft om soms in heel moeilijke omstandigheden trouw te blijven aan u en aan uw evangelie. Heer onze God, bouw zo uw kerk. Breid uw koninkrijk uit. Tot aan het moment dat u komt en ons roept voorgoed, zoals we zongen. Zo bidden en danken we in de naam van Jezus, aan wiens voeten we neerleggen wat een ander voor ons niet zeggen kan. En hoor ons als wij samen die woorden zeggen die u, Heer Jezus, ons leerde. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. U is het koninkrijk. Kracht, de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.
Goedemorgen, ik ben Robert Barens, diaken van dienst en mag de collectes toelichten. De eerste collecte is bestemd voor de wijkdiaconie. Met uw gave stelt u de wijkdiaken in staat om mensen die in moeilijke en kwetsbare positie te zijn gekomen te helpen. De tweede collecte is bestemd voor de wijkgemeente. En dat is een aanvulling op de actie kerkbalans. De zendingscollecte is voor de Net Foundation. Wereldwijd weten tienduizenden voorgangers en evangelisten zich geroepen om de Bijbel in hun omgeving te verkondigen. Maar meer dan 90% van deze voorgangers heeft echter geen theologische studie gedaan vanwege het gebrek aan tijd of geld. De Net Foundation biedt voorgangers in Afrika, Latijns-Amerika, Zuid-Azië de mogelijkheid om cursussen te volgen waarin ze een gedegen toerusting krijgen om hun ambt uit te oefenen en bijbelgetrouw onderwijs te geven. Deze cursussen worden online gegeven of in lokale studiecentra. Geven kan door gebruik te maken van de kerkapp, de QR-code of het rekeningnummer van de diaconie of het collecteblok bij de uitgang. De Heere zegene u en uw gaven.
En dat brengt ons bij ons laatste lied uit Weerklank, lied 242. Er is gelegenheid om de gaande en komende ambtsdragers een hand te schudden straks, hier schuin tegenover mij. Er is ook gelegenheid om nog even te blijven, koffie, thee te drinken, met elkaar na te praten over wat we ontvangen hebben vanmorgen. Wees, wat je ook doet, gezegend. Richt je hart op God, ontvang die zegen en ga in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de verbondenheid met zijn Heilige Geest is met jullie allen. Amen.